Goedemorgen, gemeente, jongeren, ouderen, gasten en luisteraars die nu of een later moment met ons verbonden zijn via de techniek. Van harte welkom in deze dienst. Vanmorgen gaat ons voor dominee Van Roekel uit Bennekom. De schriftlezing vanmorgen is uit het Evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 14, de versen 22 tot en met 33. Mededelingen namens de kerkraad. Tijdens de verkiezing voor ambtsdragers, welke gisteravond gehouden werd, zijn door de gemeente verkozen en door de kerkraad benoemd tot ouderling de broeders J.J. Bakker, Beukenstuk Laan 66, G.H.J. Kema, Bergweg 41, A. Kok, Regentessenlaan 66 en J.P.W.M. Kolen, Herenmeijensteeg 12 te Ede. Voor het ambt van jeugdouderling, de broeder G. van Hardeveld, Peterbos 7. Voor het ambt van diaken, de broeders R.P. de Bruin, Zuiderkade 50 in Ede. En J.H. Nap, Veenendaalseweg 27 in de Klomp. Zoals gebruikelijk hebben de broeders hun benoeming deze week in beraad. De kerkenraad vraagt om uw persoonlijk gebed voor zowel de verkozen broeders als voor hen die niet verkozen werden. Er worden twee collecten gehouden voor de slotzang. De eerste collecte is voor de kerk. De tweede collecte is voor de kerkelijke kassen, met name de zending. En bij de uitgang zal er gecollecteerd worden voor het bouwfonds. We vangen deze dienst aan door het zingen van gezang 1, vers 1 en 2. Het gezang wat opgegeven is door de school.
Onze hulp is in de naam van de Heer, de God die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan gemeente samen zingen over de hand van God uit Psalm 118, de verzen 7 en 8. Gods rechterhand doet grote kracht en Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heere sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven, houdt door haar kracht Gods volk in stand. Psalm 118, vers 7 en 8. In de tekst van vanmorgen, gemeente, zien we hoe die hand reddend is uitgestoken naar Petrus, die in de golven van de zee dreigt te verzinken. En daarom zingen we naar de wetslezing uit Psalm 69. O God, verlos en red me uit de nood. De wateren zijn tot aan de ziel gekomen. Ik zink in het slijk, ik voel me overstromen. Ik ga te grond, de vloed is mij te groot. Na de lezing van de wet van de Heere uit Psalm 69 zingen we vers 1. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis heeft geleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding. Van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen. Aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog de vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt. De zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren in het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. We willen samen de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van het woord. Een voorbeden doen voor dominee Van Beek, zijn vrouw, hun kinderen en familie. Vanwege het overlijden de afgelopen week van hun zoon, broer en zwager en oom Martin in de leeftijd van 40 jaar. Laten we samen bidden. Heb dank, machtige God, heilige Vader in Christus Jezus, dat u ons hier doet zijn. Op de plaats waar u woont en waar u werkt. Waar u ons ontvangt om ons uw woord te doen horen, uw zegen mee te geven, om onze gaven te vragen, om door de werking van uw heilige geest de gemeente te bouwen, toe te rusten in geloof, hoop en liefde. om zo ook dienstbaar te zijn in de wereld, een getuige van uw naam in de navolging van de Heer Jezus Christus. We danken dat we mogen geloven dat u hier woont, in dit gebouw, omdat de gemeente er is, het lichaam van Christus, tempel van de Heilige Geest. Onder het oude verbond woonde u in tabernakel en tempel, prachtige, kunstige plaatsen van samenkomst. Maar in het Nieuwe Testament bent u niet meer gebonden aan een gebouw van hout en steen. Maar woont u in de harten van de gelovigen, woont u in de gemeente, die tempel van uw geest is. En we mogen geloven dat u hier bent. Wij zijn hier voor uw aangezicht, in uw nabijheid. Waarvan een psalmdichter zegt, het is mij goed nabij God te wezen. In de schaduw van uw vleugels. Voor uw troon, uw hoogverheven troon. En wij bidden u, geef ons een heilig besef dat wij zijn in uw tegenwoordigheid, waar eigenlijk geen mens kan bestaan en toch om Christus wil genade is. En doe ons iets van die vreugde ervaren waarvan de psalmdichter dat zegt. Het is mij goed nabij God te wezen. Waar andere mensen op dit moment op weg gaan voor een dagje uit, uitslapen, de maaltijd voorbereiden, Olympische Spelen volgen. Daar roept u ons hier. En daar mag het goed wezen. Als u er bent, en daar bidden we dan om. Wees met uw geest onder ons midden. En thuis waar mensen meeluisteren. Of via internet met ons zijn verbonden. We bidden voor die kleine gemeente van ouderen, zieken, mensen met een handicap. En we bidden voor hen en voor onszelf. Werk dan ook onder ons, want de gemeente is ook de werkplaats van uw Heilige Geest. Waar uw geloof, waarachtig geloof in de harten werkt. Door geen mens vanuit zichzelf gezocht, maar u doet het. Waar die mensenlevens vernieuwd in de bekering. Door niemand gezocht, u doet het. Waar u troost zoals een vader en een moeder kunnen troosten. Waar u bemoedigt. Waar u ook verlost. Op die heerlijke manier waarop u mensenlevens kunt verlossen. Waarop u aan Jezus verbindt en uit de Heer Jezus doet leven. De lofzang in onze harten legt. Waarop uw werk in ons leven gestalte krijgt. En de zonde moet wijken. De aanvechting wordt omgebogen in houvast. En radeloosheid en moedeloosheid in het perspectief komen te staan van uw eeuwig koninkrijk. Zo bidden we. Werk onder ons bij de opening van de schriften. Kom met uw geest en met uw kracht over ons, tot ons en in ons. En bouw uw koninkrijk. Zeg maar al die een taak hebben te vervullen. Wil genade geven om vrijmoedig te spreken, om te luisteren, om te dienen als organist, als koster, als ambtsdrager. En vervul onze samenkomst met uw heerlijkheid. Want waar uw heerlijkheid is, o machtige Vader van de Heer Jezus Christus, daar is het altijd goed. Ook al voelen we ons verslagen, zijn we verdrietig, is het leven ons bij tijden te veel? Is het kruis elke dag aanwezig in ons bestaan, in uw heilige aanwezigheid? Waar u ons aan de Heer Jezus verbindt, daar is het altijd goed. Zo bidden we samen voor dominee mevrouw Van Beek. En alle die bij hen horen. Voor Dits en Jos, Marieke en Frans, Rianne, Kees en Arlene. Voor Otto, voor neven en voor nichten, voor familie. Het grote verdriet dat er in hun leven kwam. Wie kan dat omschrijven in menselijke woorden? U kent de harten, de gevoelens, de gedachten. De dankbaarheid waarvan gesproken werd over alles wat Martin mocht betekenen voor hen en voor anderen. En die schriftwoorden die in verdriet zoveel perspectief geven. Dat er zelfs voor een mus in uw heiligdom een plekje is voor verslagen mensen, verdrietige mensen. Mensen met een broze gezondheid. Heer, neemt u ze voor uw rekening. Ze hebben in de actieve jaren zoveel voor ons mogen betekenen. In bemoediging, in onderwijs uit uw woord, in het wijzen op de Heer Jezus Christus. Mogen ze dat nu omgekeerd op een warme manier van heel onze gemeenschap ervaren. Ik denk aan anderen die rouw dragen. We bidden voor hen die ziek zijn en die onderzoeken ondergaan. We bidden voor de ambtsdragers, gisteren verkozen. En in deze dagen bezig met de roeping voor uw aangezicht. Heer, laat de kracht van de roeping uitgaan, zodat de roeping ook mag worden gevolgd in gehoorzaamheid, in geloof, in een bereidheid om u te dienen. In de wetenschap dat in het licht van uw woord uw dienst echt een vreugdevolle dienst is. En dat uw geest die bereidheid ook vandaag nog in de harten wil leggen. Zegen hen die niet verkozen zijn. Geef hen vrede met uw weg en laat ze op een andere manier dienstbaar mogen zijn in de gemeente. We bidden voor het werk in uw koninkrijk, dichtbij en ver weg. In de werken van de zendingsarbeiders, van de diaconale werkers, in het werk van de hulpverlening. Onder uw volk Israël, dat oude bondsvolk levend onder uw machtige beloftewoord. En toch zo ver van de Messias, de Christus, als het gaat om geloof, om bekering. Open de harten en doe ook het volk Israël buigen voor het kruis van de genade. Om Jezus te erkennen als de Heer voor Israël en de volkeren, de zaligmaker. Die ons van al onze zonden verlost, tot kind van u maakt. En zo ook perspectief geeft op eeuwige heerlijkheid. We bidden voor de kinderen, we bidden voor de jongeren. Laat er voor ons allen in deze eredienst een woord van u mogen zijn. Waarmee u zich, de levende God, tot ons leven richt. En beslag legt op dat leven. Misschien voor het eerst. Of al hartelijker en inniger en dieper. Dat u, o levende God, beslag legt op ons leven. En wij, soms na heel veel verzet en tegenstand, eindelijk. Ons aan u gewonnen leren geven. Verheerlijk zo uw naam, Vader, Zoon en Heilige Geest, in de vergeving van onze zonden en tot verheerlijking van uw grote naam. Uit genade. Amen. Gemeente, we lezen samen naar het evangelie van Matteüs uit hoofdstuk 14, de versen 22 tot en met 33. Matteüs 14, vers 22 tot en met 33. In de avond heeft Jezus eerst duizenden mensen van eten voorzien in de eerste wonderbare spijziging. Donker is dus gevallen over het land van Galilea. En dan lezen we vanaf vers 22 het volgende. En meteen dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan en voor hem uit te varen naar de overkant, terwijl hij de menigte weg zou sturen. En toen hij de menigte weggestuurd had, klom hij de berg op om er in de afzondering te bidden. Toen het avond was geworden, was hij daar alleen. Het schip was al midden op de zee en verkeerde in nood door de golven, want ze hadden de wind tegen. Maar in de vierde nachtwaken kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee. En toen de discipelen hem over de zee zagen lopen, raakten ze in verwarring en zeiden: het is een spook. En zij schreeuwden van angst. Maar meteen sprak Jezus hen aan en zei: heb goede moed, ik ben het. Wees niet bevreesd. Petrus antwoordde hem en zei: Heere, als u het bent, geef mij dan bevel over het water naar u toe te komen. Hij zei: kom. En Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij Jezus te komen. Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd. En toen hij begon te zinken, riep hij: Heere, red mij. Jezus stak meteen zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem: kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld? En toen ze in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. Zij die in het schip waren, kwamen hem aanbidden. En zeiden: werkelijk, u bent de Zoon van God. Tot zover de schriftlezing. En de tekst voor de evangelieverkondiging, die vindt u in het begin van vers 31. Eigenlijk de kerntekst voor de evangelieverkondiging van deze morgen. Jezus stak meteen zijn hand uit en greep Petrus vast. Tot zover. We gaan zingen uit Psalm 42. Over golven die hoog oplopen. Psalm 42, de versen 4 en 5. En over de uitkomst die van Gods kant komt. Ik denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. En de Heer zal uitkomst geven. Psalm 42, vers 4 en 5. Laten we naar de prediking zingen uit Psalm 138, vers 4. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, uw rechterhand zal redding geven. Psalm 138, vers 4. Jongens en meisjes, als je nou naar de hand van je vader kijkt, misschien zit je wel naast hem en kun je even naar zijn hand kijken. Als je naar de hand van je vader kijkt, wat denk je dan? Denk je dan dat is een sterke hand? Of een hand die heel goed piano kan spelen? Of een hand die heel vaak streelt bij mijn moeder en bij ons? Of een hand die heel hard werkt? Of een hand die ik wel eens heb zien slaan? Au. En als je nou niet, jongens en meisjes, aan de hand van je vader denkt, maar aan de hand van de Heere Jezus. Aan de handen van de Heere Jezus. En je vraagt, wat hebben de handen van de Heere Jezus allemaal niet gedaan? Weet je wat die gedaan hebben? Die hebben bijvoorbeeld kinderen gezegend. Zoals de hoge priester in die tijd kinderen zegende, Jezus de grote hoge priester. Die hand, jongens en meisjes, heeft ooit het lichaam van een gestorven jonge man aangeraakt. De baar waarop die lag en daarmee ook het lichaam van de gestorven jonge man zelf. Mocht helemaal niet, een beetje onrein. Maar de Heer Jezus deed het. En daar mag de familie van Beek in deze dagen dan wel houvast bij zoeken. Dat de Heer Jezus zo onze wereld binnenkomt, onze werkelijkheid, ook de werkelijkheid van de dood, aanraakt, solidair is. En daar zijn machtswoord spreekt over opstanding en leven. Weet je wat Jezus gedaan heeft, jongens en meisjes, met zijn handen? Hij heeft voeten gewassen. Wat niemand wilde doen, hij heeft avondmaalsbrood gebroken, het brood dat wij breken. Zijn handen zijn gebonden en uiteindelijk aan het kruis vastgespijkerd. Vanwege onze zonde, zegt de Bijbel. En in de tekst van vanmorgen, jongens en meisjes, zien we dan die hand van de Heer Jezus, die machtige, heerlijke, kinderen zegenende hand van de Heer Jezus, uitgestoken naar Petrus, die hier door Jezus een klein gelovige wordt genoemd. En daarom is het thema voor de verkondiging, de hand van Jezus reddend uitgestoken naar een klein gelovige, waarbij we letten op twee dingen, op de aanleiding tot die uitgestoken hand en de aanpak. Dus de manier waarop Christus spreekt en werkt, de aanpak van die uitgestoken hand, de hand van Jezus, reddend uitgestoken naar een klein gelovige. De aanleiding en de aanpak. Wat is, gemeente, de aanleiding voor de Heere Jezus om hier zijn hand uit te steken naar Petrus? Wel, het is avond. De zon is ondergegaan over de heuvels van Galilea. Jezus heeft een duizendkoppige menigte van eten voorzien in de wonderbare spijziging. En dan is het tijd voor Jezus om af te ronden. Hij dwingt de discipelen om in het schip over te varen naar de andere kant van het meer. Hij dwingt ze. Ze hebben er geen zin in, willen bij Jezus blijven. Jezus zegt, het is klaar, het is tijd. Hij dwingt ze om in het schip naar de overkant te varen. Gaat zelf een heuvel op. Om na een lange werkdag in de stilte van de avond te bidden. In de stilte. Want de verborgen omgang met de Heere gemeente die vraagt volgens de schriften concentratie en rust. Je kunt met God spreken, bij wijze van spreken met de radio aan en je telefoon in de hand. Maar gewoonlijk vraagt de omgang met God rust, concentratie, stilte. Jezus gaat de berg op. Waar misschien ook wel iets in zit van dan ben je toch een stukje dichter bij God. Omhoog. De binnenkamer van Jezus waar hij bidt. En u weet, het gebed was eigenlijk een groot, belangrijk onderdeel van het leven van de heiland. Jezus is een man van gebed geweest die bad volgens het ritme van het Jodendom, morgen, middag, avond gebeden. Die bad in de samenkomsten van het volk van God in de synagoge, die ook op bijzondere momenten bad in Gethsemane bij de aanstelling van de discipelen. Die zelfs aan het kruis bad. 3 van de 7 kruiswoorden zijn gebeden. Jezus, een man van gebed, gaat hier de berg op om in de stilte van de avond met zijn vader te spreken. Ondertussen is het schip waar de discipelen in zitten op weg naar de overkant, is dat schip in grote nood geraakt. Wat vaker gebeurde bij het meer van Galilea, door die ligging en de omringende heuvels en de valwinden, kon daar zomaar een storm opsteken met alle gevolgen van dien. Dat is hier ook gebeurd. En ook al zijn de discipelen ervaren vissers, die wel weten hoe je zo'n schip in de vaart moet houden, het kost ze de grootste moeite. Het is inspanning de hele avond, de hele nacht door. Stelt u zich dat voor? Uren, uren achter elkaar. Spanning, onrust. Tot de 4e nachtwaken. En in de tijdrekening van die tijd is de 4e nachtwaken tussen 3 uur 's nachts en 6 uur 's morgens. Dus je bent uren aan het ploeteren. En dan zien ze in de verte een schim en een gestalte. Ze denken een spook. Waardoor de spanning, de angst, de onrust nog groter wordt. Maar dan horen ze de stem. En die stem zegt: heb goede moed. Ik ben het, wees niet bevreesd. En dat kan alleen maar Jezus zijn. Echt woorden van Jezus. Jezus die mensen moed inspreekt. Heb goede moed. Jezus die zichzelf proclameert als de openbaring van de levende God. Ik ben het. Zoals in het Oude Testament de naam van de Heere Yahweh was. Ik ben die ik ben. En Jezus wil van vrees verlossen. Wees niet bevreesd. Wees niet langer bevreesd. Want ik ben het. En of dat nu aan de woorden is of aan de stem, in ieder geval, de Heer Jezus gemeente wordt herkend. De discipelen hebben het door. Het is de meester, de Kyrios. Jezus. En dan is Petrus, als je het kritisch wil bekijken, zeg je alweer Petrus, altijd haantje de voorste. Maar er zit toch ook wel iets sympathieks in dat die man gelijk zijn hart laat spreken. Dan is het Petrus, de woordvoerder van de discipelen, de rotsman, de beleider. Die zegt: Heere, als u het bent, geef mij dan bevel om over het water tot u te komen. Geef mij dan bevel om tot u te komen over het water. Waarom vraagt Petrus dat überhaupt? Was dat nergens voor nodig? Petrus kan toch ook gewoon in het schip nog even een paar minuten wachten? Is het een kwestie van ongeduld? Is het... Wil Petrus dan zo graag zijn grote geloof demonstreren voor de ogen van de anderen? Kijk mij nou eens. Waarom wil Petrus iets, gemeente, wat eigenlijk nergens toe dient? Petrus had ook gerust een paar minuten kunnen wachten. En toch, hij vraagt het. En hij wil het. En waarom wil Petrus het? Uitleggers denken, omdat hij op dat moment, na die uren van spanning, zo graag bij de Heere Jezus wil zijn. Dat hij ernaar verlangt. Hè? Misschien kunt u iets aanvoelen van die urenlange onrust, dat je niet weet hoe het verder gaat, vreest voor je leven. En je ziet Jezus, de heiland, de redder, de rots in de branding, de zaligmaker. En dan verlang je nog maar één ding. Het is mij goed om bij God te wezen. Omdat je zo goed weet wat het is om ver van de Heere te zijn. Als de psalm zegt, wie ver van u de wilde zoekt. Heb je ook geweten wat het is zonder God, zonder woord, zonder christelijke gemeente. Is dat het dan? Petrus verlangt om bij de Heere Jezus te zijn, om op Jezus te vertrouwen. En dat vraagt hij dan. Heer, als u het wilt. Hij wil niet op. Niet eigenmachtig optreden. Niet zelf beslissingen nemen. Heer, als u het wilt. Uw wil geschieden. Als u het wilt. En dan gemeente zegt de Heer Jezus, kom. Meer niet. Meer niet. Eén woord. Jezus zegt, kom. Zoals met één woord uit de mond van de Heere Jezus. Misschien herkent u dat uit uw eigen leven. En anders mag ik het u namens de Heere vanmorgen ook op uw hart binden. Dat één woord van de Heere Jezus in ons leven genoeg is. Om die hardnekkige mistflarden die ons geestelijke leven kunnen vervullen, waardoor twijfel en onrust en onzekerheid voortdurend ons deel zijn, om in één woord al die flarden weg te blazen. Eén woord. Genoeg om, en dat zal hier ook wel wezen, net als in Bennekom, die strijd rondom de heilstoeëigening en het avondmaal. Wel niet. Blijdenscategorisatie is dat al jaren de belangrijkste vraag. Dominee, wanneer mag je dat nou zeker weten? Dat Christus één woord spreekt, in uw hart legt en dat de weg, dat u wordt getrokken en geleid. Eén woord is genoeg. Om waarachtige troost te geven. Om, spreek slechts één woord. Jezus zegt, kom. Jezus zegt, kom, kom maar. En dan gaat Petrus over de golven, over het water, in geloof, ziend op Jezus. Een wonder, zeker, zoals Christus de Kyrios is die de natuurelementen beheerst, mag Petrus in de navolging in zijn voetstappen treden. Onvoorstelbaar, teken van het koninkrijk. Maar zodra Petrus dan de golven ziet, dus de situatie weer in zich opneemt, rukwinden, valwinden, storm, hoge golven. Zodra Petrus die situatie weer in zich opneemt en zijn eigen zwakheid ervaart, zijn eigen onmacht, hij voelt het onmogelijke. Dan dreigt hij weg te zinken. En dat kan natuurlijk heel snel gaan. Als de golven hoog oplopen. Hij dreigt te verdrinken. Nou, dat is de situatie. Petrus. Rotsman, belijder, kind van God, jazeker. Kan een kind van God dan zo diep, jazeker. Een kind van God kan zo diep wegzinken. Denkt u alstublieft nooit dat een oprecht christen zoiets nooit zal overkomen. Heb geen verkeerde ideeën, jonge mensen van gelovigen. Dit is de werkelijkheid. Dit is onze werkelijkheid. Waarvan de Duitse leerregels zeggen dat de gelovigen in dit leven dikwijls met strijd en twijfel te kampen hebben. Met twijfel. Klein geloof is twijfel. Als u dat niet herkent. Er zijn ook christenen. Laten we dat tot eer van God tegen elkaar zeggen. Er zijn ook christenen met een rotsvast geloof. Er zijn ook christenen die zoveel groei in hun geestelijk leven hebben ervaren dat ze rijp zijn geworden als een vrucht aan de boom. Kinderen van God die met Paulus zeggen: ik weet in wie ik geloofd heb. En ik ben verzekerd dat God het erfdeel dat hij voor de heiligen bewaart ook voor mij bewaart in leven en sterven het eigendom van Christus. En als dat uit genade uw leven mag zijn, dank de Heere voor die doorwerking van de Heilige Geest in geloofsovertuiging en zekerheid. Want zulke christenen zijn er. Het kan ook zijn dat je het niet herkent. Omdat er geen geloof is. Ja, misschien wel een overtuiging, een idee, een besef van het bestaan van God. Maar geen geloof zoals de Bijbel over geloof spreekt als het persoonlijk vertrouwen van het hart op de Heere Jezus, op zijn woord. In feite nog gewoon een dode zondaar bent die vernieuwing van zijn leven nodig heeft. Dan kun je je comfortabel invoelen en behagelijk en denken: twijfel. Dan roept de schrift ons tot bekering. Vandaag. De Dordtse leerregels zeggen: de gelovigen hebben in dit leven voortdurend met twijfels te strijden. Zoals Petrus hier. Met die twijfels zoals voor Petrus. Dat je zoekt te zien op de Heere Jezus en tegelijk de situatie van je leven. Dus, dan word je toch weer bepaald bij de ernst van een ziekte, bij de gebrokenheid, bij de teleurstellingen in de liefde, bij de maatschappelijke carrière die afgebroken is, bij kinderen die, nou ja, u weet het wel. Soms ligt het zo dicht bij elkaar. Heb je avondmaal gevierd? Echt zoekend om bij God te schuilen. Ik kom tot u in de naam van de Heere Jezus. En je gaat op weg naar huis. En de kinderen zitten op de achterbank een beetje te rommelen en na te doen. Je deelt een klap uit. En weg is de zegen. Twijfel. Waarover eigenlijk niet? Twijfel misschien hier ook wel over de vraag naar de waarachtigheid van het bestaan van God. Is het nou allemaal echt? Of houden wij elkaar gewoon hier wat zand voor de ogen? Is het een idee, een illusie, een droom? Hoe weet je nou dat het echt is? Vraag omtrent Gods leiding in uw leven. U zegt: als ik mag geloven dat de Heer mij te sterk geworden is. En dat mag ik toch geloven. Waarom gaan de dingen dan toch zoals ze gaan? Zoveel onverhoorde gebeden voor de troon van God. Tenminste, naar ons besef onverhoorde gebeden. Vragen over de heilstoe-eigening. Vragen over de leiding van God in de zin van: welke kant wil hè? Je droomt van een kindertehuis in Afrika waar je jezelf ziet dienen. Zoals jonge mensen dat soms meemaken. Nou, is dat dan een aanwijzing van de Heilige Geest? Of iets van jezelf? Twijfels, overal alom. Twijfel komt van het woord tweede, dat weet u wel. Op twee benen lopen, op twee gedachten hinken, knopen tellen. Is het wel, is het niet? En er niet uitkomen. En soms is twijfel heel makkelijk te verhelpen. Is oma nou dinsdag of woensdag jarig, mama? Nou, je vraagt en je krijgt het antwoord. Maar op twijfel vragen uit het christelijke leven, gemeente, is niet zo makkelijk antwoord te vinden. Jezus zegt: klein gelovigen. Dat heeft dus niks te maken met een soort hoeveelheid. Zoals je een kilo suiker hebt en een ons suiker, klein. Maar het gaat om de functionering van het geloof. Klein geloof is geloof
Nou, vergelijk het met een kind.
Je hebt kinderen die blaken van gezondheid. Je ziet het, je hoort het, een en al vitaliteit. En je hebt van die miezemuiskinderen. Dan zeggen we, ja, dat tiert niet. Wat is dat toch? Eten is moeilijk, slapen slecht, kleur slecht. Klein geloof is eigenlijk geloof. Het is er wel en tegelijk weer niet. Het is er wel en het functioneert weer niet. En daar hebben gelovigen, zeggen onze leerregels, dagelijks mee te strijden in hun eigen hart. En hoe ga je daarmee om? Je kunt de twijfel ontkennen. Komen de ouderlingen op huisbezoek, hoe gaat het? Mogen we iets vragen over de omgang met God, geestelijk leven? Ja, nee, fijn, echt fijn. Ga je een masker opzetten? Je kunt het op een bepaalde manier koesteren. Zoals in sommige kringen zekerheid verdacht is en twijfelvragen gekoesterd worden. Want je kunt het toch ook niet zomaar weten en het is ook nogal wat om dat over jezelf te zeggen. Hoe kom je daarin verder? De schriftgemeente wijst daarvoor maar naar één ding. De schrift zegt daar één ding over en dat is met je twijfelvragen naar God gaan. Mag je best naar een voorganger of een ouderling of een jeugdwerker, maar met je twijfelvragen vooral naar God zelf gaan. Die zegt, roep mij aan in de dag van de benauwdheid. Ik zal u uithelpen. Zend uw SOS maar uit. Save our soul. En ik zal u horen. Doe het. En dat doet Petrus hier. In die situatie van een dreigende verdrinking. Kortkrachtig. Sommige gebeden in de Bijbel hebben een prachtige opbouw en een veelheid van woorden. Hier vind je een gebed dat kort is, krachtig is, op God gericht. Heere, red mij, zegt Petrus. Kurios, u die alle macht hebt. Red mij. Leg zo uw nood, jouw twijfel maar aan God voor, Heere. Ach, daar zit de erkenning in van onze eigen kleinheid, van onze eigen dwaasheid, van onze eigen schuld. Heere. Red mij. En dan. En op dat moment, gemeente, er staat meteen. Jezus hoort het. En meteen. Dus een gebedsverhoring op hetzelfde moment. Dat gebeurt vaak niet zo. Maar dit is een gebedsverhoring op hetzelfde moment. Op dat moment meteen. Steekt de Heere Jezus zijn hand uit. En in die uitgestoken hand, daar mag u iets terugzien van Gods opzoekende zondaarsliefde. Zoals God in de val na het paradijs, of de val in het paradijs na de val, altijd de eerste is met. Hij zoekt ons, wij hem niet. Hij is de eerste die ons achterop komt met de moederbelofte, met het evangelie. Jezus steekt. Jezus had toch ook kunnen denken, weet je nou nog niet, Petrus? Ben ik 3 jaar bij jullie? Niks. Hij steekt zijn hand uit. Ja, Petrus wordt wel terecht gewezen. Jezus zegt, waarom heb je getwijfeld, kleingelovige? Dus de twijfel wordt vermaand, Petrus wordt vermaand. Met de vraag naar het waarom. Jezus vraagt aan Petrus, jongen, waarom? Wij willen dat wel eens aan de Heere vragen. Heere, waarom? Grote wereldproblematiek, holocaust, jodenvervolging, armoede, ellende. Oh God, waarom? Je eigen leven. Jongeman, 40 jaar in de kracht van zijn leven overleden, verdrietige vader, verdrietige moeder. Heren, waarom? Maar hier draait Jezus het om. Kijkt ons aan, u, jou, mij en zegt, joh. Mag ik eens vragen, waarom heb je getwijfeld, kleingelovige? Is mijn werk dan niet vast genoeg, mijn woord niet betrouwbaar genoeg? Dan past alleen maar, gemeente, het stilzwijgen, het beschamende stilzwijgen. Soms is geloof ook gewoon je mond houden. Je hoofd buigen, Heer, het is zo. Sorry, meer nog, vergeef, vergeef. U hebt gelijk. God gelijk geven is een diep ding, hoor. Geloven is God gelijk leren geven in zijn veroordeling, in zijn ontmaskering over en in ons leven. Maar wel die hand. Jezus strekt zijn hand uit. Grijpt Petrus vast. Waar iets in zit van het redden en weer terugbrengen in de gemeenschap van de discipelen, in de boot, aan het land. En in die reddende hand van de Heere Jezus is Petrus dan weer geborgen. De hand van de Heere Jezus. En die hand, gemeente, is dan vanmorgen door het evangelie. Hoe komt Christus tot ons? Ja, door de geest. In de gemeenschap van de gemeente waar de Heere woont, komt de Christus tot ons in de gestalte van het evangelie. Die hand. Die mag u bijna zichtbaar zien hier in symboliek op de preekstoel. Die hand is door het woord naar u en mij uitgestrekt. Alsof God zegt, waar zit je, jongens? Nee, niet op je plek in de kerk bedoel ik, maar waar zit je met je gedachten, met je hart, met je leven? Inderdaad, in het doolhof waar zoveel jonge mensen in zitten. Hier proberen, dat wat uitzoeken. Is het wel, is het niet? Denken te vinden, toch weer loslaten. Altijd die onzekerheid. Hier is mijn hand, zegt de Heere Jezus. Om je te grijpen. Of misschien voor u. Hè? Bij ons is het binnenkort weer avondmaal. U ontloopt het niet. U bent er binnen mee bezig. En toch, hè, wel niet. Hè? Van de week wordt er in Bennekom mijn broeder begraven. Een enkele keer aan het avondmaal geweest. En elke keer als die ging, dacht hij, nee, het mocht niet. En zo gestorven. Die hand van God. Naar u uitgestoken. Misschien is het in uw leven een beetje als Petrus. Aan Christus verbonden, Christus beleden, Christus gevolgd, Christus gediend met overtuiging, met heel je hart. Niet omdat het moest, omdat je het niet anders kon. En nu lijken de golven, hè, ik noem maar een paar dingen, een depressie. Altijd maar sombere gedachten die zich opdringen, teleurstelling op teleurstelling, in de liefde, in het gezin. Het gaat allemaal fout, lijkt het wel. Ziet u die hand? Naar u. U zegt naar mij. Ja, naar u. Naar jou. Het is vandaag de eerste Lijdenszondag. Die hand van de Heere Jezus werd gebonden. Om ons te ontbinden, zegt het avondmaalsformulier. Wij zijn de gevangenen die bevrijd moeten worden. Die hand werd aan het kruis geslagen. De wetenschap zegt dat zullen de polsen geweest zijn. Maar denk maar aan de hand. Voor wie? Voor mensen die net als u en ik in Adam hun hand uitstoken naar de verboden vrucht. Die hun hand uit Gods hand hebben losgerukt. In die handen. Dan mag je persoonlijk Gods opzoekende zondagsliefde zien. Gods genade om in twijfel en aanvechting verder te brengen. Hier is mijn hand. En dan denkt u misschien, ik kan er niet bij. Heb je wel eens met kinderen die willen iets pakken? Jongens en meisjes. Zeg je, de snoeppot. Die heeft je moeder dan bewust even wat hoger neergezet. En je denkt, lukt niet. Je kunt er niet bij. Maar dat is niet aan de orde, Heer. Want Gods arm is oneindig veel langer. Het Oude Testament zegt, Gods arm is niet verkort. Gods arm om te redden is oneindig veel langer dan onze beperkingen en onze tekortkomingen. Die hand, mag u hem zien? Zult u er binnen mee bezig zijn in deze lijdenstijd? Weg naar het avondmaal? Duwt u alstublieft, gemeente, die hand niet weg. Kan ook. Dan zal die hand eenmaal een slaande hand over ons leven zijn. Nog is die hand uitgestoken. En weet u, die hand is de eerste. Als het u of mij ooit vergund zou wezen om bij de koning op bezoek te komen, zal het niet gebeuren, maar stel dat, dan krijg je van het paleis het protocol te horen. En dat protocol betekent dat je niet zelf je hand uitsteekt. Eerst de hand van de koning. Het is echt onbeleefd om Willem-Alexander te zeggen, dag majesteit, niet doen. Protocol zegt wachten. Eerst de hand van de koning. Hij is de, u hoeft niet de eer, u kunt ook niet de eerste wezen. En u zult ook niet de eerste wezen. Hij is het. En weet u, in zijn handen ben je ook echt. Ook als een twijfelaar, ook als een tobber. Of je nou jong bent of oud geworden, in zijn handen ben je werkelijk veilig. En dan is geloof, en wat is geloof dan? Dan is geloof jezelf ook aan deze uitgestoken, gekruisigde handen, middelaarshanden, kinderen zegenende handen, Petrus reddende handen, je aan die handen toevertrouwen. Als je aan de handen van de Heer Jezus denkt, jongens en meisjes, kinderen zegenen, brood breken, doden aanraken, kruis genageld, zul je dan ook aan deze geschiedenis denken. De hand van de Heer Jezus, reddend uitgestoken naar een klein gelovige. Om het samen, gemeente, te zien, Gods rechterhand. In het Oude Testament symbool voor de heerschappij, de overwinnende heerschappij van de levende God. Gods rechterhand zal redding geven. Niet om daarmee met de borst vooruit te gaan lopen van kijk ons is. Maar juist om heel klein te worden. De gebeden te zoeken, te pleiten. Verlaat niet, o God, verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Amen. Laat ons samen danken en bidden. En zo ziet u ons, Heere, hier in deze kerk, de Pnielkerk, genoemd naar een man die met u worstelde en op die bewuste plek ook verder werd gebracht, tot overgave werd geleid, zoals u in het leven van de gelovigen zo vaak ons moet vastgrijpen, ons moet overtuigen om verder te brengen. We zagen het bij Petrus. Een voorbeeld in de geloofsbelijdenis, in de navolging, in het enthousiasme. Allemaal nodig in uw koninkrijk. En in zichzelf toch ook weer zo zwak. Tot hinken en zinken elk ogenblik gereed, zeggen we dan. Herkenbaar voor wie uw naam mogen vrezen. En door de geest zijn getrokken. We bidden u, o Heer Jezus Christus, wil door het evangelie ook in deze lijdensweken uw handen naar ons uitstrekken. Naar jongeren op zoek. Altijd maar onzeker, is het echt, is het niet. Mensen in de kracht van het leven, door drukte besprongen, door verantwoordelijkheden belast, die het soms zomaar kan aanvliegen. Waar u bent in hun leven. Mensen die met zoveel verdriet te maken hebben. Dat zelfs in slaap vallen soms moeite kost. Het dringt zich allemaal onweerstaanbaar aan je op. Mensen in twijfel rondom de heilstoeëigening. O God, u weet het allemaal wel. Hoe verscheiden het kan liggen in de kring van uw volk. We bidden werk door. Grijp onze hand. Grijp ons leven. En laat het geloof mogen zien op uw handen, Heere Jezus. Zo bereidwillig. Zo vol toewijding aan de eer en de zaak van uw Vader en de zaligheid van uw volk. Om de weg van het kruis te gaan. Zegen de verkondiging. Hier en op alle plaatsen in deze wereld. Zegen deze gemeente onder leiding van de kerkraad. Geef de broeders wat nodig is. De gemeente geestelijk te leiden en voor te gaan in het opbouwen van de gemeente. Ik denk wel meer van de zwaag en zijn gezin. Als het afscheid nemen nu echt heel dichtbij gaat komen na zoveel jaren. Geef overgave aan uw leiding en vrijmoedigheid om ook echt los te kunnen laten. Ik denk wel meer van de Ree in de voorbereiding om hier predikant te worden. Ik wil hem in de aanloop werkelijk volmaken van enthousiasme, gehoorzaamheid en roepingsbesef. Om als een dienaar van de Heere Jezus onder dit volk, onder deze gemeente, in dit goede dorp te mogen dienen. Met het evangelie van de gekruisigde en ook niets anders dan het evangelie van Jezus, de gekruisigde. Want u, Heere Jezus, bent de hoop voor de wereld. Bent de zaligheid voor alle die geloven. Bent hou vast onder ons leven als alles wankelt. Bent leven en opstanding als het bestaan ons zelf ontvalt en we gaan sterven. Bent de trooster in ons verdriet. De Zoon van de Vader, Koning van de wereld, rechter van hemel en aarde. En samen met de Heilige Geest en u, o Vader, de God van het verbond. De God van deze kerk. En dat mogen we toch ook vast geloven, de God van ons leven. Houd ons dicht bij u. Of breng ons anders dicht bij u. En zegen ons leven. Op de manier zoals u alleen zegenen kunt. Met geloof. Met hoop. Met liefde. Hoor ons bidden. En neem onze dank aan in Jezus Christus de Heer. Die samen met u en de Heilige Geest de drie enige God is. Die leeft. En regeert tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt gelegenheid, gemeenten, uw gaven af te staan voor de dienst van God en het werk in zijn koninkrijk. En dan zingen we als slotzang Psalm 147, de versen 2 en 6. Psalm 147, vers 2 en 6. Gemeente, ga heen in vrede en ontvang in geloof de zegen van de Heer. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Joost, we hebben hier staan zingen.